Goedemorgen, broers en zussen. Er werd net gesproken over een bijbelstudie van openbaring. Jullie zijn met openbaringen bezig? Oei. Ik wist dat niet. Dus ik ga vanmorgen spreken over een van die zeven gemeentes. Oei. Dus jullie weten alles al. Misschien heeft niet iedereen meegedaan met die studies, dat weet ik niet. Goed. Ai. Ja, ik zal moeten vragen waar jullie mee bezig zijn eigenlijk. Ah wel, we zullen zien. Ik zou met jullie willen lezen uit Openbaring 2, vanaf vers 18. Dat is dan de vierde brief aan Thyatira. Dus Openbaring 2, vanaf vers 18, als u mee wilt lezen. En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira, dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken. En ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat ze hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. En ik heb haar tijd gegeven opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed met hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. En ik zal u geven een ieder naar uw werken. Maar ik zeg tegen u en tegen de overigen in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben en zij, zoals zij dat noemen, de diepten van de Satan niet hebben leren kennen, ik zal u geen andere last opleggen dan deze. Hou vast aan wat u hebt totdat ik kom. En wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Ze zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden, zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, laat u horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Nou. Ja. Ja. Dus dan hoef ik maar heel weinig te zeggen daarover. Je kunt die brieven op verschillende manieren lezen, als ik dat zo lees in verschillende commentaren. Een van de manieren is ook om die historisch op te vatten. U kent dat misschien, dat wil me zeggen dat er een chronologie, een historische chronologie zit, vanaf de eerste brief Efeze tot de laatste. En als het ware een overview wat de hele kerkgeschiedenis betreft. Dat is een manier om die brieven ook te lezen. Of dat zo is, ik ben ook zo opgevoed, maar ik weet niet zeker, ik heb altijd getwijfeld, is dat nu wel zo? En dan zouden wij dan heel snel natuurlijk, horen wij bij de meest goede gemeente, hè? Toch meestal Philadelphia en Laodicea, dat is dan de koude gemeente waar wij natuurlijk niet bij horen. Maar of dat zo is, ik weet het niet. Maar in ieder geval, waar men het wel over eens is, in de eerste plaats is dat bedoeld voor de gemeentes die er toen waren. Ook die volgorde, als u de geografie zou zien, ik zou een kaartje moeten laten zien, et cetera. Dan ziet u die van Efeze naar Laodicea. Dat is echt een gang geografisch van het ene stadje naar het andere. Dat is echt, die volgorde klopt precies. Ik denk, dat is de volgorde wel in eerste plaats van deze brieven. Maar goed, we gaan gewoon proberen te leren, zo denk ik toch. Daarom kan het een gevaar zijn als je dat puur historisch, chronologisch ziet, dan denk je, die brief is eigenlijk bestemd voor die tijd, voor die periode en niet zozeer voor ons. Ik denk, dat kan een gevaar zijn. Ik denk wel dat ook elke brief voor ons persoonlijk, ook als gemeente, een boodschap heeft. Zeer zeker. In ieder geval, daar ga ik vanuit. Ik heb me geprobeerd toe te laten spreken door dit briefje. Thyatira. Blijkbaar was dat niet zo'n belangrijke plaats. Het was een militaire buitenpost, wat ik daarvan gelezen heb. Zo kwetsbaar nogal. Maar door dat ze dus bij het Romeinse Rijk ging horen, welvaart, veel handel, veel vakmanschap, groot aantal gilden, wolbewerkers, linnenbewerkers, kleermakers, leerbewerkers, ververs, pottenbakkers, bakkers, etc. Van alles. Je merkt het ook in het Nieuwe Testament, wat gesproken over een zeker Lydia in Handelingen 16, die toen in Filippi was. En er wordt gezegd van haar, en een zekere vrouw met de naam Lydia, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God vereerde, hoorde toe en de Heer opende haar hart. Dus deze zakenvrouw kwam ook uit Thyatira. Er waren blijkbaar veel gilden, veel verenigingen dus, handelsverenigingen, soort gilden, sterk verbonden met religieuze gebruiken. Dus als je bij die gilden hoorde, dan was je ook verplicht eigenlijk om mee te doen met bepaalde feestelijkheden die dan te maken hadden met goden, afgoden, etc. Offermaaltijden. Het was niet gemakkelijk voor een christen om daarbij te horen als je dan eigenlijk geacht werd daaraan mee te doen. De stad had een beschermgod, een zekere Tirimnos. Dat was een plaatselijke tekenhanger van de beroemde grote god, Griekse god Apollos. Dat was dan zeg maar een patroonheilige van al die gilden. En die werd dan geëerd bij hun festiviteiten. En heb ik gelezen, de stad die wemelde van occulte praktijken en van de zwarte kunst. Dus het was niet gemakkelijk om daar als christen, als gemeente te zijn. Het is nu niet gemakkelijk, maar toen ook niet, hè? Dus je ziet, het is die strijd tussen duister en licht is altijd geweest. Nu, daarom denk ik, wij kunnen er veel van leren. En Jezus zegt dus iets tegen deze gemeenschap die daar is in dat stadje. Ik probeer me dan in te denken hoe die mensen in dat stadje gereageerd hebben, hè, als zij dit briefje kregen. Maar ik denk wel dat het echt gebeurd is, dat die inderdaad, die kregen dan dit briefje. En dat is dan bestemd voor jou, voor jouw gemeente. Jezus zegt jou iets. Jou, jouw groep, jouw gemeenschap. He, stel je voor, Jezus zegt de gemeenschap hier, he, iets. Niet de andere christenen, nee. Het is me nogal wat, vind ik. Dat zegt mij ook dat hij het belangrijk vindt dat wij gemeenschap zijn. Begrijpt u? Dat je erbij hoort. Zij worden hier aangesproken, al die gemeentes, en Efeze, Smyrna, dat waren vaak huisgemeentetjes. En die horen dan, als het een grote gemeente, bij elkaar werd geleid door de oudsten. En die hielden alles bij elkaar. De gemeenschap was daar vaak veel hechter. En daarom worden ze ook aangesproken, kijk, zo gaat het bij jullie. Ik zie dat. Ja, Jezus ziet dat. Wat ziet hij? Hij zegt eerst, dit zegt de Zoon van God. Dat zou wel eens veel betekend kunnen hebben voor die gemeente. Want die beschermgod, die Tirimnos, die werd gezien als de zoon van Zeus. De oppergod. Dus zoon van. In die tijd, de keizer werd ook gezien als een incarnatie van Apollos. Dus incarnatie, ook een soort zoon van. Dus die mensen daar in het stadje, ja, die waren zo opgevoed, hè? Zoon van, dat zijn belangrijke, bescherm God. En nu zegt Jezus, nee, dit zegt de Zoon van God. Het contrast. Die Quirinus en de keizer is niet echt, dat is het niet. Dus dat is alvast iets, zo begint hij zich bekend te maken. Ogen als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Ja. Koper is in de schrift vaak een beeld van oordeel. Het altaar, de koperen slang. Ogen als een vuurvlam, zie je ook in Daniel en in Openbaring. Dat zegt iets van de ogen van een rechter die recht spreekt, die hier de goddelijke rechter, die alles weet, die alles doorziet. Waar iedereen zwijgt. Ik heb wel eens gesproken met mensen die in discussie en die God verwijten en zeggen, ja, als ik later bij God kom, als hij er zou zijn, dan heb ik hem iets te zeggen. Haha, je hebt hem niks te zeggen. We zullen zwijgen. De hele schepping zal zwijgen. Omdat God laat zien dat hij alles van je weet en je totaal kent. Ogen als een vuurvlam. Ja, de rechter. God heeft hem aangesteld als rechter. Nu, eerst zegt hij wat goed gaat en daarna een beetje wat verkeerd gaat. Dat is toch bijna elke gemeente natuurlijk. Dingen gaan goed, dingen gaan minder goed. Alhoewel, soms is er ook een gemeente waar blijkbaar heel weinig goed gaat. Soms kun je bijna slecht. Dat is verschillend. Niet elke gemeente is hetzelfde. Dat weet u ook. En daarom worden wij samen opgeroepen om ons te laten corrigeren in liefde, ons te laten opvoeden, zodat de gemeenschap samen, dat goed is, mooi is. Wat zegt hij? Ik ken je werken. Je liefde, je geloof, je dienstbetoon, je volharding. En de laatste nog meer dan de eerste. Dat is een compliment. Dat is een compliment. In Efeze, die eerste brief, zegt Jezus het ook. Ik ken jullie werken, je inspanning, et cetera. Maar toch, ik heb tegen dat je eerste liefde heb je verlaten. Dat eerste was beter dan wat er nu was. Maar hier in Thyatira is het andersom. Vooruitgang. Mooi. Liefde, geloof, dienstbetoon, volharding. Je merkt de werken. De werken. Dat doe je. Zichtbaar. Je maakt het zichtbaar. En er was blijkbaar groei. Er was groei geweest. En dat is ook wat het Nieuwe Testament leert. Jezus wil zo graag dat wij persoonlijk groeien. Maar ook als gemeenschap. Ik weet dat het is lang niet altijd het geval. Ook als je, ik zeg maar, 35 jaar getrouwd bent, dan is eigenlijk de bedoeling dat je relatie met je man of vrouw, dat beter is, mooier is, dan wanneer je het eerste twee jaar. Ik bedoel, dat je samen geleerd hebt om die eenheid en die liefde te bewaren. Je merkt ook, dat zulke dingen komen niet voor. Jezus die weet dat dat moeilijk is. En dat daar iets voor nodig is. En daarom ook deze brieven, denk ik. Om dat verlangen weer wakker te houden en te schudden bij ons. Kijk, daar komt het op aan. En het begint er heel mooi. Deze broers en zussen van ons in Thyatira, hun werken, de laatste, zijn meer dan de eerste. Dat is groei. En Jezus vindt het heel fijn. Heel fijn. Je liefde, je geloof, je dienstbetoon. Je ziet het verticale, het geloof en het dienstbetoon en de volharding. Dat was een eenheid. Dat gaat samen. Het horizontale, het verticale gaat samen. Dat is een mooie samenvatting. Elkaar in liefde dienen en in geloof verbonden blijven. In Hebreeën 10, dat kent u, vers 24 en 25. Laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Op elkaar gaan letten. Dat klinkt ook al een beetje negatief, van hey, ik heb dat niet nodig. Ik vind het niet goed alsof steeds op mij gelet wordt. Maar je kunt ook op een hele mooie, positieve manier op elkaar letten. Met een verlangen dat het goed gaat met de ander en beter. Zo moet het toch zijn met ons. Op elkaar letten. Betekent ook dat je elkaar regelmatig ziet en met elkaar omgaat, dingen samen doet. Je let op elkaar dat de ander gezegend wordt, dat het goed gaat. Dat is toch een vorm van liefde. Je wilt graag dat het beter gaat met de ander. Je wilt het niet met je woorden kapot maken. Bijvoorbeeld met je woorden wil je graag dat de ander verheven wordt. Dus laten we op elkaar letten om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten zoals bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. Je ziet, wij zijn hier ook samen eigenlijk, dat is denk ik de oorspronkelijke bedoeling, dat we ook elkaar treffen, elkaar ontmoeten, ja, om dat te doen. Op een of andere manier dat we met elkaar bezig zijn, om elkaar, je merkt ook, de gemeenschap is in zijn totaliteit verantwoordelijk voor het geheel. Wij als gemeente mogen niet zeggen, ja, de oudsten die moeten maar zo en zo, die zijn wel ook verantwoordelijk, ze hebben een speciale verantwoordelijkheid in dat geheel. Maar de gemeente wordt steeds aangesproken als groep, als gemeenschap. Dat is belangrijk. Belangrijk. Dus op elkaar blijven letten op een liefdevolle, positieve manier. Ja. Ja. Uw geloof, uw volharding, uw werken en de laatste meer dan de volharding. Je houdt vol. En dat hebben ze gedaan. Je houdt vol, ook al gaat het moeilijk, je gaat door. Dat zullen ze toen ook wel ervaren hebben, dreigementen, want er was vervolging in die tijd, pesterijen, discriminatie. Al die dingen hebben geen verslapping meegebracht. Hun christenleven bleef levend. Oké, ze werden uitgelachen. Oké, ze werden gepest. Oké, ze werden aan de kant geschoven. Maar hun geloofsleven, persoonlijk en gemeenschappelijk, bleef groeien. Je zou kunnen zeggen, werd steeds duidelijker. Voor ons nu zou je kunnen zeggen dat de goddeloze, ik noem dat maar de hedonistische, consumerende samenleving waarin wij worden opgegroeid, brengen ons niet af van een levend, heilig, rein en liefdevol dienend geloof. En noem maar op. Dat zou ook bij ons zo moeten zijn. Volharden, dat betekent dat je de reinheid, de heiligheid en de liefde, die God en die vrede waarover gesproken is, en al dat samen, dat je dat niet loslaat. Dat je bezig bent met de dingen van de Heer, dat je eerst Gods koninkrijk zoekt en zijn gerechtigheid, et cetera. Ja, en deze gemeente ontvangt dus lof in deze dingen. Het was geen gemeente van veel praters en babbelaars. Nee, er was actie. Die deden niets. Heel mooi. Een compliment. Ja, goed. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Dus eerst de gemeente, mooie gemeenschap, groei, er is liefde, dienstbetoon. En toch, ik heb enkele dingen tegen u. Dus, dat is altijd moeilijk, hè? Vaak om een balans te vinden. We zullen dat hier ook zien, tussen leven. En dit heeft hier weer iets met de leer te maken, met toezicht, met verantwoordelijkheid nemen. Je merkt ook, wij als broers en zussen, als God ze bij elkaar brengt, we hebben elkaar nodig. Want de ene die heeft meer, hè, een talent voor dat, een ander. Het is niet het ene of het andere, het is altijd samen. We hebben elkaar nodig. Ook man en vrouw. Ook in een gemeente. Mannen en vrouwen. Vrouwen geven weer die speciale kleur aan het geel, mannen weer op hun manier. Jong en oud. Ik ben ervan overtuigd, die zogenaamde generatiekloof, dat is helemaal niet echt. Het hoeft helemaal niet. En wij als christenen zouden daarin een voorbeeld moeten zijn. Jong en oud samen, maar vol vuur. Jonge mensen hebben een oudere nodig en omgekeerd ook. Dat is waar. We moeten met elkaar blijven praten. En we weten allemaal dat de Satan erop uit is om juist al die mooie dingen die als eenheid bedoeld zijn, om die uit elkaar te trekken. Met andere woorden, dat jouw kinderen hun eigen gang gaan. Nee, dat is een leugen. Dat is een leugen. Nu, wat is hier aan de hand? Ze laten de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat ze een profetes is, ongemoeid. Ze laten dus iets of iemand gaan, wat eigenlijk gezegd, hier niet. Liefde zegt soms, eruit jij. Dat is al moeilijk, ook in ons postmoderne leventje is dat moeilijk. Nee, zeggen we. Nee. Kom, we zijn tolerant. Ja, maar tolerantie heeft altijd een grens. Tolerantie is maar een bepaald iets. Een brug heeft een bepaalde tolerantie. Bij uitzetten en niet. Een bepaalde tolerantie, dat is een technisch begrip. Maar dat heeft zijn grenzen. Daar moet je rekening mee houden, anders gaat iets kapot. Bij de constructie moet je goed weer rekenen. Maar tolerantie heeft zijn grenzen. Grenzeloosheid, dat is geen tolerantie. Tolerantie zegt juist dat er grenzen zijn. Gods woord zegt ook dat er grenzen zijn. En die moeten we respecteren, dat is liefde. Liefde dat God zegt zo gaat het. En nee, dat is te ver, dat is erover. Wil iemand er toch over gaan? Oké. Dan moet daar gesproken worden. Hier wordt een zekere vrouw Izebel, die zegt dat ze een profetes is, ongemoeid. Dat is dus de fout. Ze laten iets gaan. Dat wordt hen verweten. Niet dat die vrouw er is, oké. Maar ze laten dat gaan. Ze laten dat, dat wordt gesproken en daar wordt naar geluisterd. Nu, er zijn veel theorieën over wat dat die vrouw Izebel is. Is dat een symbool voor iets? Natuurlijk, we kennen Izebel vanuit het Oude Testament. De echtgenote van onze bekende lakse koning Agab. Dat kunt u lezen in de eerste en de twee koningen van het Oude Testament. Het is in ieder geval een voorbeeld van een enorme verleiding. Dat is wel de Izebel. Hè? In Koning 21 staat bijvoorbeeld, Agab deed wat slecht is omdat zijn vrouw Izebel hem daartoe aanspoorde. De vrouw Izebel spoorde hem aan om slechte dingen te doen. Het is goed dat een man naar zijn vrouw luistert, maar dat heeft ook zijn grenzen. En dat de vrouw naar haar man luistert, ook dat heeft zijn grenzen. Maar die grenzen moet je kennen. Alleen vanuit Gods woord. En dat wordt hier niet gepraktiseerd. Maar als je het zo leest, ik heb haar tijd gegeven, ik heb haar te bed gegooid, haar kinderen, haar volgelingen dan. Het lijkt dat het bijna iets persoonlijks is, maar ik weet niet precies, ook niet precies waar. Het is in ieder geval een oorzaak van een enorme verleiding in die gemeente. Ja. Ze noemt zich profetes, ze onderwijst, ze misleidt. Dat is zeer ernstig. Zeer ernstig. Ze wordt niet getoetst. Hier wordt te weinig de leer bewaard, beschermd. Bij het mooie leven wat we net hadden, wat daar geëerd werd, daarvan mag je de leer niet scheiden. Of juist de leer en juist leven, dat is een samenhang. Het gaat altijd samen. Zodra mensen de absolute boodschap van de Bijbel verlaten, gebeurt er heel vaak ook iets in hun leven. Dat heeft ook vaak ethische consequenties, et cetera. Het is triest. Maar dat is hier in deze gemeente een gebrek, dus ze moeten wel oppassen. De werken zijn nog mooi van liefde en dienstbetoon, maar hier komt iets binnen. Langs een terrein waar hun gemeente zwak is. En als ze niet opletten, gaat dat overheersen en dan gaan die mooie werken ook verdwijnen. Maar hier moeten ze iets aan doen. Ja. Izebel wordt ook wel een hoer genoemd in Koningen. Niet zozeer van haar seksuele zonde, maar de afgoderij. Dus hoererij heeft in de Bijbel altijd twee betekenissen. Het is het lichamelijke, maar ook het geestelijke. Het meegaan met afgoderij. Dus met God oneer aandoen in plaats van je eigen man. Het is vaak beide. Hier ook. En ze mag haar gang gaan in het onderwijs. En dat is niet juist. Trouwens, de vrouw gaf in het Nieuw Testament geen onderwijs, maar een profetische gave kan een vorm van onderwijs zijn. Dat kan wel. Als ook een vrouw een woord van de Heer krijgt en ze spreekt dat, is dat een vorm van onderwijs. Maar dat is een speciaal woord van de Heer. Dat is een gave, een charisma. Dan kan de vrouw dat gebruiken, man en vrouw. Dat is een geestelijke gave. Maar het onderwijs is de andere gave, dat is voor de man gedacht. Maar hier, zij misleidt mijn dienstknechten, staat er. Zodat ze hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. Het was nogal zonde, met resultaat. Het was triest. Dus in Efeze daar, er was veel kennis, er was weinig liefde. Hier is veel liefde in deze gemeente, maar er is weinig kennis. Hier wordt iets toegelaten wat niet mag. Hier wordt iets gemengd. Hier wordt christendom en heidendom gemengd. Hier wordt meegehuld met het religieuze heidendom. Hier zit het heidendom, zou ik zeggen, al in de gemeente. Dat is triest. Oppassen, zegt de Heer Jezus, doe daar iets aan. Ja, er is een compromis gesloten wat niet mag. Hier moet iets gecorrigeerd worden. Hier wordt iets actief onderwezen wat niet mag. Ja. Dus Izebel is eigenlijk niet de wortel van het probleem, maar dat men haar liet begaan. Er was geen grondige toetsing. Er werd geen weerstand geboden aan de dwaalleer. Profetieën werden niet ernstig doorgelicht. Dat is de opdracht. Het Nieuw Testament zegt dat. Toets dat. Moest getoetst. Dan moet je weten hoe je moet toetsen. Dan moet je het woord kennen. Moet je rein en heilig leven. Moet je vervuld zijn van de Heilige Geest. Hoe kun je anders onderkennen waarop het aankomt? Kan niet. Ja, helaas. Het doorlichten van de profetieën was blijkbaar ongebruikelijk daar in Thyatira. Het gebeurt niet. Ja, waarom precies weten we niet. Maar het gebeurt niet. Liefde en kennis mag je nooit tegen elkaar uitspelen. Nee, beide zijn noodzakelijk. Ze zeggen wel, kennis zonder liefde maakt kritisch, meedogenloos, is niet goed, zonder ontferming. Maar liefde zonder kennis, dat ondermijnt de leer en maakt te gevoelig voor compromis. Compromis bereidt wat niet juist is. Dus beide zaken zijn belangrijk. In Efeze wordt het ene benadrukt, hier in Thyatira het andere. Ze krijgt kans zich te bekeren. Zo is het vaak. God geeft kansen, genade, om ermee te stoppen. Ik heb haar tijd gegeven dat ze zich zou bekeren. Ze heeft het niet gedaan. Dat is vaak bij ons ook zo. God geeft tijd. Gelukkig maar. Je zou kunnen zeggen, ons hele leven is die tijd. Wij krijgen tijd. Tijd is belangrijk. Tijd is kort. Sowieso. Ja, deze vrouw of wat het ook mag, precies mag betekenen, heeft tijd gekregen. Gelegenheid om afstand te nemen wat God niet goedkeurt. Zoals Petrus ook gezegd, God heeft geduld met ons. Maar dat geduld heeft een waarde. Daar moeten we goed mee omgaan. En als je niet laat gezeggen door God, door zijn woord, dan kom je tegenover hem te staan. En dan is dat in het oordeel zeer triest. Ja. God geeft tijd. God zegt ook, het kwade moet samen opgroeien met het goede. Dat niet beide teniet gaan. Uit de gelijkenis Matthäus 13. Jeruzalem, Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe vaak heb ik je kinderen niet willen samenbrengen. Zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels bij elkaar brengt. Hoe vaak niet. Steeds maar weer opnieuw. Steeds maar weer opnieuw. Maar jullie hebben niet gewild. Deze vrouw of deze Izebel, waar het ook mag betekenen, heeft ook niet gewild. En een compromis wat niet goed is, gaat niet altijd straffeloos verder. Mag niet. Ja, wij weten dat als een rank aan de wijnstok geen vrucht draagt, wordt ze afgesneden. Kom je op de brandstapel terecht, dat is. Dus er is een tijd van waarschuwing, van aanmoediging, van verzorging, van geduld. En zelfs een boom die nog geen vrucht brengt, God geeft die extra om vrucht te zien ontstaan. Zo is God met jou en mij bezig. Hij wil zo graag dat jij en ik, dat we vrucht brengen. Ja, en dan, je kent dat. Het zaad moet vallen in de grond. Dat je je overgeeft. Bewust dagelijks. Heer, u mag met mij doen wat u wilt. En dat je beseft dat die ogen van vuurvlammen jou zien. Maar in liefde. Het is niet de rechter die graag jou wil straffen. Integendeel. Het is de wachtende, zoekende, liefdevolle, barmhartige. De genadige. Die kijkt naar jou. Daarom alsjeblieft, zegt God, maak het in orde met mij. Kom, luister en doe het. Doe het. Want hier wordt gesproken, en kijk, ik werp haar te bed. Met hen die overspel met haar plegen. Grote verdrukking. Dat ze zich niet bekeren van hun werken. Dat is triest. Ja. Hier worden twee groepen bedoeld, denk ik. Mensen die met haar meegaan, die door haar beïnvloed worden, die naar haar luisteren, die op haar boodschap ingaan. Maar je hebt ook haar kinderen. Dus die mee al, ja, die bij haar horen. En dat is nog erger. Die zal ik door de dood ombrengen. Er zijn veel christenen die, dat hoor en lees ik toch, die hebben zo moeite met een God die straft. Dat kan toch niet, jawel. Het valt me ook op bij het lezen van de Apocalyps. Je hebt op het laatst zo, als de schalen komen, dan zie je daar prachtige engelen in het wit gekleed. Met een gouden borstschild. Komen uit de heiligheid, uit de tempel. Dat betekent uit de heilige tegenwoordigheid van God. Daar komen ze. En ze krijgen van een van de wezens die altijd heel dicht bij God zijn, bij de glazen zee en bij de troon, krijgen ze schalen. Dus er komen engelen, die krijgen schalen. Dus wat mooi geschilderd, vanuit de heiligheid van God. Witte kleren, goud, zo mooi. Dat is goddelijke. Maar, wat zit er in die schalen? En dat is vreemd. Maar ik zeg het even, want dit is God. Jij en ik, wij mogen ons vanuit onszelf geen beeld maken van God. Van zo zou God eigenlijk moeten zijn, volgens mij. Dat is onzin. Jij en ik hebben niets te zeggen. Wij zijn klei en hij is de pottenbakker en hij doet wat hem behaagt. Wat zit er in die schalen? De orgē tou theou in het Grieks. De woede, de toorn van God. Zeggen wij? Daar houden wij niet van. Hoe kan het nou? De heilige. Jawel. De heilige. In die schalen zit de toorn van God. De toorn van het lam. Dat is vreemd. Het lam die toornt? Jawel. Dat is vreselijk om dat te moeten ervaren. Jullie hebben niet gewild. Hier een voorbeeld. Daarom ook. Ik denk deze briefjes zijn een oproep, ook in ons. Neem het leven met Jezus serieus. Dat betekent, maak het praktisch. Doe het. Morgen. Overmorgen. Neem tijd. Je tijd, je geld, je alles, je werk, je relatie met je man, vrouw, kinderen. Heere Jezus, help mij. Dat je dan in Jezus bent. En in al die relaties, in al die dingen, ook al bij jezelf, in je vrije tijd, je bent alleen. Juist dan is het gevaarlijk. Als je met je eigen gedachten bent, met je eigen fantasie. Wat fantaseer jij? Wat denk jij als je 's morgens wakker wordt? Waarmee ben je bezig? Dat zijn gevaarlijke momenten. Jij en ik weten dat. Maar dat telt, daar gaat het om. Dat we geen hypocrieten zijn. Dat het echt is. Dat ons leven echt is. Daar gaat het om. Oké, met fouten en opstaan en vallen nog, maar dat je strijd is, je worsteling. Van ik wil echt zijn in Jezus, met Jezus. Je weet het toch, hè? Je bent met Jezus gestorven. En je bent met hem opgestaan. Dat betekent dat jij overwinnaar bent. Dat je niet meer hoeft toe te geven aan die macht van de zonde, aan de macht van Satan. En dat is het geschenk van genade. Zo voedt genade jou en mij op. Om te lijken op Jezus Christus in je dagelijks leven. Jawel. Daar gaat het om. En wij zijn hier samen om dat met elkaar te delen. Dat is de bedoeling. Hier is een voorbeeld. Hier is een kracht bezig in de gemeente. Die had er niet mogen zijn. Ze wordt toegelaten. Mag niet. Dus verdrukking. Ze krijgen verdrukking. En dat is een hele andere verdrukking als verdrukking die je ervaart als je lijdt om Jezus wil. Dan is er ook druk. Er komt druk in je leven als je Jezus volgt. Maar er kan ook druk in je leven komen als je Jezus niet volgt. Dat is een groot verschil. Het kan zijn dat je problemen in je leven hebt omdat je Jezus volgt. Maar het kan ook zijn dat je problemen in je leven hebt omdat je Jezus niet volgt. En jij en ik, wij moeten eerlijk zijn. Hoe is dat met mij? Hoe is dat met mij? Waarmee ben ik eigenlijk bezig? Wie en wat volg ik morgen en overmorgen? Thuis, op school, op een werk, in mijn vrije tijd, in mijn gedachtenleven, nogmaals. Daar speelt het zich af. In je hart. Hier is een voorbeeld, een waarschuwing. Laat dit niet toe in de gemeenschap en laat dit niet toe, alsjeblieft, zegt Jezus, in je persoonlijk leven. Ja. En de volgelingen van haar hebben het moeilijk. Zeer moeilijk. Ja. En hij zegt ook, hè, ik ben het die nieren en harten doorzoek, inderdaad. Dat kan ten voordele van jou zijn, maar ook ten nadele. En ik zal geven en ieder naar je werken. Jawel. Hier wordt het negatief bedoeld. Dit zijn verkeerde werken en dan krijg je ook naar je werken. Maar de bedoeling is dat je mooie, goede werken doet. Dan krijg je ook naar je werken. Loon bij de Almachtige. Hoe is het mogelijk? Alleen maar door genade. Maar het is mogelijk. En God wil het graag. God wil het graag. Dat we mensen zijn die veel vrucht brengen. Luister naar de gelijkenis van het zaad en de zaaier. De bedoeling is toch dat het zaad veel vrucht voortbrengt. Dat is de bedoeling. Ja. Hij is het die harten en nieren doorzoekt. Romeinen 8 ook. Ik ben het die de harten doorzoekt. In het Oude Testament, hij die hart en nieren toetst, jawel. In het Oude Testament is het God de Almachtige, hier is het Jezus. God de Almachtige en Jezus, wat een eenheid. Wat een eenheid. Ieder wordt vergolden naar zijn werk. Maar, zegt hij, tot de anderen, de overigen, voor zover zij deze leer niet hebben, gelukkig, er zijn ook anderen, die doen niet mee. De leer. Ah, hier een leer. In vers 14 hadden we het ook al, dus bij Pergamus, een leer van Bileam. Een leer van Bileam. Je had ook al, in vers 15, de leer van de Nicolaïten. De leer. Altijd had het te maken met afgoderij, met hoererij. En ook hier weer, waarschijnlijk is daar hetzelfde mee bedoeld, op een andere manier gezegd. Ergens zal het dezelfde doctrine zijn. Ontucht, afgoderij. Een schipperende levenswijze, meedoen met het heidendom. Nu, als er iets vandaag modern is en in is en cool is, is het juist het nieuwe heidendom. U weet dat waarschijnlijk beter dan ik. Dat is in. Een vrijheid zonder de Almachtige, los van Jezus Christus. En dat is altijd aantrekkelijk. Dat trekt enorm aan, want dat, op het eerste gezicht is dat ook leuk en prettig en et cetera. En toch, het is een leugen. Het is een snoepje waar je niet van moet likken. Wees voorzichtig. Ik denk dat Jezus hier ook zegt van, je vraag moet niet zijn eigenlijk, hoe ver kan ik meegaan met de wereld zonder een compromis te sluiten, maar eerder, hoe kan ik er zo ver mogelijk vandaan blijven? Los ervan. Je bent inderdaad in de wereld, maar je bent niet van de wereld. En jij en ik, wij moeten zelf nagaan, hoe is dat met mij? Wat betekent dat voor mij, dat ik in de wereld ben en niet van de wereld? En klopt dat, wat ik erover denk? En ik denk, dat kun je alleen maar ontdekken als je de Bijbel kent. Als je begrepen hebt, ja, wat is dat eigenlijk? Alleen maar in de wereld zijn en niet van de wereld. Je kunt er ook je eigen theorieën over maken. Je kunt er boeken over lezen. Allemaal leuk en mooi. Maar ken alsjeblieft dit woord en bid dat de Heilige Geest het je duidelijk maakt. Daar komt het toch op aan. Dat je geweten geraakt wordt. Toch? Jawel. Ja. Die niet de diepten van de Satan hebben leren kennen. Ach, ja. Ervaringen opdoen. Hunkering naar hogere kennis. Dat kennen we vanuit Genesis 3. Dat weten we. Komt altijd weer terug. Ja, dan wordt christendom het hebben van ervaringen, dan wordt het, komt het gevoel op een veel te belangrijke plaats. Dat is belangrijk, maar altijd ondergeschikt aan de feiten die staan in Gods woord. Het is een vrijheid in begrenzing. In Jezus zijn we vrij, niet daarbuiten. In Jezus kunnen wij leren met ons lichaam om te gaan, zoals Hij het bedoeld heeft. Ja, ik zal je geen andere last opleggen, zegt Jezus. Nee, alleen deze, hou vast wat je hebt tot ik kom. Hou vast. Dat impliceert toch ook dat je los kunt laten. Jezus zegt, niet doen, hou vast. Hou vast wat je hebt. En hij bedoelt dan het goede, die mooie goede werken. Ga door met geloof. Met liefhebben, met dienstbetoon, volharding, je werken. Laat ze maar meer zijn dan de eerste. Schaam je daar niet voor, integendeel. Hou vast tot ik kom. Ja, je kunt dus loslaten. En het is triest als je later met lege handen bij je meester moet zijn en dat willen wij niet. Toch? dat willen wij niet. Nee. Wat Izebel hiervoor voorhoudt, is natuurlijk oogverblindend geweest, aantrekkelijk, uiteindelijk leeg en bedorven. Ja, de eenheid die de wereld wil, is uiteindelijk leeg en bedorven. De eenheid die de Olympische Spelen momenteel demonstreert, is uiteindelijk leeg. Is niet de eenheid die God bedoeld heeft. Is niet de vrede die Jezus geeft. Dat is heel anders. En dat gaat veel dieper. Dat is veel echter. En het gaat niet om het geld. Wat verweten dat de IOC, de organisatie achter de Spelen, in feite alleen maar belust is op geld en op geld verdienen. En helemaal niet op andere dingen. Geconcentreerd is veel te weinig. Och, het is allemaal zo triest. Het is allemaal show. Terwijl daar buiten in Brazilië, in de steden, een grote ellende is. En men niet weet hoe men later die gebouwen moet gebruiken. Ach. En wij kijken naar de prachtige beelden. Schitterend. Georchestreerd. Ach ja. Laat je alsjeblieft niet beetnemen, broer en zus. Het gaat om heel andere dingen. En onze kinderen mogen andere voorbeelden zien. God schenk ons genade. God schenk ons genade. Wij krijgen de morgenster. De morgenster is de planeet Venus. Dat we zeggen, het is een merkwaardig hemellichaam. Verschijnt kort na zonsondergang. Wordt ook een avondster genoemd, maar aan het einde van de nacht prijkt zij blijkbaar opnieuw helder aan de hemel. En wat een symbool van overwinning over vijandelijke machten. Het is ongelooflijk wat hier staat. Hè? Macht geven over de heidenvolken die overwint en mijn werken tot het einde toe in acht neemt. Overwinnen betekent dus dat je bij Jezus blijft, in Jezus blijft en in zijn overwinning. Er staat ook, wie mijn werken, vreemd hè, wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt. Het is jouw werk, je doet het, maar als het goed is, is het uiteindelijk dat wat Jezus in je doet. Zijn werken, dat je die in acht blijft nemen. En wat we later krijgen van hem, dat is onverdiende genade. We kunnen daar niet bij. Het leven nu sowieso is ook allemaal genade. Maar God schenken dat we een verlangen krijgen om zo hem te ontmoeten. Ja, Heer, hou mij vast dat ik die dingen bewaar. Dat ik ze vasthoud en dat ik me niet laat verleiden in deze demonische, satanische wereld. Zullen we bidden samen? Vader, lieve Vader, Heere Jezus, uw woord houdt ons recht. Uw woord is een licht op ons pad. Een lamp voor onze voet. Het hoeft geen schijnwerper te zijn. Het is een lamp. Het is genoeg licht. Vader, u geeft aan ons allemaal genoeg licht. Dat heeft u beloofd. En ik bid u voor elke persoon die hier zit. Elke broeder en zuster met hun kinderen. Dat u ze zegent. En dat u ze een verlangen geeft om helemaal in het licht dagelijks te wandelen. Met elkaar, met anderen. Om een zegen te willen zijn voor anderen. Ja, Vader, laat ons een zegen mogen zijn voor iedereen die we ontmoeten in de komende week. Maar laat het een zegen zijn van u. Dat we u mogen eren, Vader. En leer ons vast te houden aan dat wat goed is. Wat u in ons bewerkt. Dat we wat u graag wilt, uw woord. En de werken die u bereid heeft, dat we die doen. Dat we daarvoor openstaan. En leer ons maar om los te laten en nee te zeggen tegen leugen. Tegen onreinheid. Tegen liefdeloosheid. Vader, leer ons die weg, Heer. We willen u volgen, Heer Jezus. We willen leren onszelf te verloochenen. Ons kruis dagelijks op te nemen. En u te volgen. En wij loven uw naam. We eren u, Vader, als onze schepper. als de God van Israël, als de God van Abraham, Isaac en Jacob, als de eeuwige, de almachtige, de heilige, de enige, de alfa en de omega, degene die gezegd heeft, ik ben en ik was er en ik zal er zijn. Dank u wel, lieve Vader. Amen.